Jezus door Petrus verloochend. Dat is het thema voor de prediking. Jezus door Petrus verloochend. We letten op de ogen van de Heere. We letten op het woord van de Heere. En we letten op het werk van de Heere. Dus de ogen van de Heere. Het woord van de Heere. En het werk van de Heere. Discipel op afstand. Zo zou je Petrus op dit moment kunnen omschrijven. Het is ook Lucas die daar een streep onder zet. Zomaar even een kort zinnetje en van verre, van grote afstand volgde hem Petrus. Wat een verschil tussen nu en toen. Toen Petrus voor de eerste keer de Heere Jezus ontmoette en erachter kwam dat de Heere Jezus hem al voor die tijd kende. Die woorden die toen klonken, gij zijt Petrus. En op deze Petra, op deze rots zal ik mijn gemeente vestigen. Op het moment dat hij bij de hand werd genomen door Andreas, die hem leidde tot Jezus. Op het moment wat het begin was van een driejarige omwandeling met de zaligmaker. Waarin hij veel heeft gezien en veel heeft gehoord en op bepaalde momenten apart werd genomen samen met zijn andere collega-discipelen en op sommige momenten alleen met Johannes en Jacobus. En naarmate de tijd schreed zagen we Petrus op bepaalde momenten ook alleen staan tussen zijn discipelen. We zouden zeggen als haantje de voorst. Maar ik denk dat we daarmee Petrus ook tekort doen. De liefde sprak ook uit het hart van Petrus. Alleen maar die prachtige woorden, Heere, tot wie zullen wij anders gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Op dat andere belangrijke moment, toen er ook een wissel omging in het onderwijs van de Heere Jezus, wat werd ingeleid door de woorden van Petrus, die belijdenis. Gij zijt de Christus. De Zoon van God, dat is meer dan alleen maar een karaktertrek als haantje de voorst. Dat was ook vrucht van het onderwijs van de zaligmaker. Daar klonk de liefde doorheen. De liefde die werd opgeroepen door hem die Petrus al lief had, voordat Petrus ook kreeg voor Jezus. Ook dat klinkt door in dat ene zinnetje in Lucas. En Petrus volgde hem van verre. Hij doet het dan toch maar. De andere discipelen zijn al met de noordhorizon vertrokken. Die zijn in geen velden of wegen meer te bekennen. Op Johannes na. Lucas gaat voorbij aan Johannes. In het Johannes-evangelie wordt het wel even genoemd dat Johannes een andere discipel, de discipel die Jezus lief had samen met Petrus, het waagt de poort van het gebouw van Caiaphas binnen te gaan en daar zo in op de grens van licht van dat vuur en het duister van de nacht zich verdekt op te stellen om te zien hoe het afloopt met hun meester en zaligmaker. Voor hun ogen werd hij weggevoerd als een crimineel, gearresteerd door een arrestatieteam onder leiding van de Romeinse overheid, gebonden. Petrus doet het dan toch maar. Hij gaat mee. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het woord dat hij gesproken had. Nog niet eens zo heel erg lang geleden, heren, al zullen zij u allemaal verlaten. Ik niet. Ik zal u volgen. Hij blijft. Er volgt Jezus, zei het van verre. Terwijl hij daar zit. Het voorportaal van het gebouw, jonge luister je dat gewoon voor een groot gebouw, de binnenplaats, open ruimte waarachter de vertrekken liggen. Je kon vanaf de binnenplaats, dus het gebouw in, kijken. Zeker die bepaalde vertrekken waar de openbare verhandelingen werden verricht. Caiaphas, hoge priester, ontving dagelijks mensen die bij hem om advies kwamen. Belegde vergadering als voorzitter van het Sanhedrin, had contacten met de Romeinse overheid om ervoor te zorgen dat het rustig stabiel bleef in Jeruzalem en Judea. Het was een komen en gaan van mensen in het gebouw van Caiaphas. Vandaar ook die open ruimtes. En Petrus en Johannes zijn natuurlijk daar niet alleen. Kort voor hen is die bende Romeinse soldaten en de tempelpolitie al gearriveerd. Die staan daar ook in afwachting van de dingen die gaan gebeuren en de orders die vervolgens uitgevaardigd moeten worden. Men houdt er rekening mee dat dit nog wel even gaat duren. En daar op die binnenplaats zit Petrus. En het is Lucas die op een hele subtiele manier Petrus even neerzet. Laten we dat toch wel even lezen, gemeente. Als Petrus daar dan is binnengekomen en ziet wat er allemaal gebeurt en zich bij het vuur verdekt heeft opgesteld, dan staat daar en Petrus zat tussen hen in. Tussen de mensen in dat voorportaal. Dat is niet zo best gezelschap. Aan het begin van deze avond lag hij tussen zijn discipelen. Aan dezelfde tafel. En nog een paar uur later zit hij daar tussen die Romeinse soldaten. De knechten van het Sanhedrin. Het personeel van Caiaphas, voor zover wakker. Wat een verschil. Een paar uur daarvoor aan het laatste avondmaal. En nu bij Caiaphas. Ik denk dat wij iets van dat verschil wel aanvoelen. Ik stip het heel even aan. De avondmaal zondag ligt nog niet zo lang achter ons. En als het al goed is geweest, het zij in de kerk, het zij aan de tafel, dan kun je er soms tegenop zien om weer terug te keren naar het, wij zeggen dat dan het gewone leven, maar laten we goed in de gaten houden dat in dat gewone leven de Heere dezelfde is als aan de avondmaalstafel. Juist het gewone leven staat ook onder Gods regering en onder Gods zorg. Als ik op maandagmorgen in de auto onderweg naar het werk, in je gedachten nog bij de avondmaalzondag, en je stapt het werk binnen en dan begint de hectiek weer van het dagelijkse leven. En in de loop van de maandag ben je misschien al die gedachten en herinneringen weer kwijt. Laten we dat dan ook maar heel eenvoudig in het gebed bij de Heere leggen. Om bewaakt ervoor te worden dat we een kloof maken tussen de zondag en de maandag. Wat er kan ontstaan. Maar ook om God daarin te eerbiedigen, in zijn zorg en in zijn trouw. De Heere heeft ons die plaats gegeven, opdat we daar mogen werken. Of de Heere heeft ons dit gezin gegeven, ook de drukte van het gezinsleven. En heeft ons tot die plaats geroepen. Laten we God daarin dan ook op aanspreken. Maar Petrus zoekt een plaats op en een gezelschap waar hij de Heere niet voor heeft gebeden. Kijk, en dan heb je een ander verschil. Dan heb je inderdaad het verschil tussen het licht aan de avondmaalstafel en het duister in het hol van Caiaphas. Misschien geldt dat voor u vanmorgen omgekeerd of voor jou. Het licht van het woord van morgen. Maar mag ik even aan u vragen waar u gisteravond was? Vannacht? Tussen wat voor mensen zat je? Hoe laat werd het op die verjaardag? En ging het daar ook over de Heere? Kon het, mag ik het iets lager leggen, kon het daar ook over de Heere gaan? Of zat je tussen mensen met wie je alles kon delen, behalve het woord, de Heere en de dienst van de Heere? Ja, maar dominee, hoor ik een jongere zeggen, u moet eens weten wat voor goede gesprekken wij in koren varen of Havana voeren. Je hebt het ook rustig over de Bijbel. Dat wil de duivel ook. Zolang je volgende week maar weer er naartoe gaat. Vindt hij het best als je daar over de Bijbel praat? Dan kun je het lang volhouden. Maar het is wel het duister. Het vraagt om een keus. Petrus kiest ook. Hij mee. De zaal van Kajef was in. En zit daar tussen die mens. Nou, waar had hij anders moeten staan dan? Nou, wat denkt u? Een discipel is toch niet meer dan zijn meester. En een meester toch niet minder en meer dan een leerling. Had hij niet in die zaal van Kajef moeten staan? Dat had hij toch beloofd? Al zullen ze u allemaal verlaten. Ik niet. En terwijl hij er zo zit te luisteren, ik denk dat hij nauwelijks volgt wat er op dat moment besproken wordt rondom het vuurtje. Zijn ogen gaan natuurlijk naar voren, probeert daar te zien en te vatten wat daar binnen gebeurt. Zijn meester staat daar binnen, omringd door de mensen van het Sanhedrin. Hij wordt ook verhoord. Flarden zal hij ongetwijfeld daarvan hebben opgevangen. In ieder geval heeft hij aangevoeld de spanning die in die nacht ook in de lucht hing. En zomaar opeens vanuit het niets wordt hij aangesproken door een dienstmeisje, een minderjarig slavinnetje, bedoelt Lucas. Die vanuit het niets zonder omwegen in één keer zegt tegen hem, ook jij hoort bij hem. We moeten weten dat in de tijd van Petrus een slavinnetje helemaal geen juridische status heeft. Petrus had net zo goed zijn neus kunnen ophalen, zijn gezicht omhoog doen en denken, laat die meid maar praten. Zo'n slavinnetje wordt door niemand serieus genomen. In de rechtbank heeft slavinnetje geen eens grond om getuige te kunnen zijn, ook niet in het dagelijks leven. Het enige wat ze moet doen is gewoon luisteren en de werk doen, klaar. Maar door de felheid van reageren merk je dat dat meisje in één keer zo'n open zenuw heeft geraakt in het bestaan van Petrus. Alsof hij zich plotseling moet verweren tegenover een rechter, alsof Petrus daar staat in die zaal van Kajefas en op dat moment ook het vuur aan zijn schenen wordt gelegd en scherp wordt ondervraagd door Kajefas of een van zijn andere dienaren. In één keer ontkent hij het mens. Ik weet niet wat je zegt. Let je er even op waar dat meisje de vinger bij legt. Jij hoort bij hem. Hoe dat meisje dat weet, dat weet ik niet. En dat moet voor Petrus juist zelf wel zeggen. Zelfs een slavinnetje uit het huis van Kajefas weet wie Petrus is. Je hoort bij hem. Het gaat even verder. En dan precies op diezelfde manier, maar nu van een andere kant. Nu zegt geen minderjarig meisje het. Maar een man, laat het maar even lezen. Vers 58, kort daarna een ander hem ziende zeide. Ook gij zijt van die, vult u even in uw gedachten aan, van die discipelen. Je hoort bij die kring. Het kan zijn dat het een van de knechten is geweest die bij die bende Romeinse soldaten hoorde. En dus ook in de hof van Gethsemane daar in het half duister gezien heeft wie bij Jezus achter hem. Het kan zijn dat hij Petrus herkent vanwege dat zwaaien van het zwaard waarmee hij het oor van Malchus, een van de knechten van Caiaphas, eraf hakt. Lucas laat dat allemaal liggen. Het is eigenlijk continu dat directe, één op één. Jij hoort bij die, meester. En nu bij die, discipelen. En opnieuw dat brute. Ik weet niet wat je zegt. Mag ik het even vrij vertalen? Klets niet. Petrus, wat was dat ook alweer in het onderwijs van Jezus? Toen hij dat vertelde, als je nou voor de rechter staat, of voor de overheid, vrees niet. In die uren zal ik de woorden geven die je mag spreken. De tijd daarna, de derde. Het is trouwens alsof de rechtszaak zich verplaatst heeft uit de zaal van Caiaphas, buiten de zaal van Caiaphas. 3 keer beschuldigd. 2 wettige getuigen. Het vonnis is geveld. Wat zegt die derde trouwens? Laat het maar even zien, gemeente, daar staat. Als hij dan voor de derde keer aangesproken wordt, vers 59, en omtrent een uur, toen er een uur voorbij was, bevestigde dat een ander, met andere woorden, die man heeft gehoord wat er gezegd is door dat dienstmeisje, door zijn collega. Hij komt niet in dat uur zo even bij dat vuurtje zitten en hij zit nog maar nauwelijks en herkent op Petrus en hij zegt, joh, waar ken ik jou eigenlijk van? Nee, deze derde heeft de eerste horen spreken, de tweede horen spreken, dat is Gamalen. En hij bevestigt dat, weer zo'n juridisch begrip. Niet zomaar een toevallige passante voorbijganger, maar iemand die heeft zitten nadenken, waar ken ik die man ook alweer van? Hoe zei dat meisje dat ook alweer? Hij hoort bij die leraar, die andere collega van me zei het, ik ken hem vanuit zijn leerlingen. Hij zegt dan tegen Petrus, vers 59, let u even op de aanhef, in der waarheid, wis en waarachtig. Ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Petrus, Galilea, herinner je dat nog 3 jaar geleden, dat meer, die boten, je was daar aan het netten boeten. Opeens klonk daar die stem van achter je, volg mij, daar staat toch je wieg. In geestelijk opzicht, in Galilea. Dat was toch het begin van je nieuwe identiteit. Dat was toch dat markeermoment, die omslag. dat je van Simon door Jezus veranderd werd in Petrus. Galilea, dat was toch het gebied waar je dagelijks de zaligmaker hebt gevolgd. Waar je gezien hebt wat hij deed in Galilea. Waar je hem hoorde preken. Waar je soms ademloos zat te luisteren aan zijn voeten. Herinner je dat nog, Petrus, Galilea, toen Jezus inscheept? Nadat hij die lange preek had gehouden ten overstaan van die scharen op de oever en tegen je zei, steek af naar de diepte en werp het net aan de andere kant. Maar daar zet hij een streep door. Een streep door zijn meester. Een streep door zijn discipelen. En een streep door zijn verleden. En dan blijft er van je identiteit, mag ik het vanmorgen eens zo zeggen, je geestelijke identiteit, niet zoveel meer over. Hij bepaalt wie ik ben. Toch? Hij bepaalt wie ik ben. Zij bepalen hoe ik leef. Zeg mij wie je vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie jij bent. En het verleden zegt hoe ik had geleefd zonder God. En hoe ik nu mag leven met God. Ik ken hem niet. Wat betekent dat, jongelui, als je zegt ik ken hem niet? Dan kun je niet sterven. Als je vanmorgen in de kerk zit terwijl je de Heer niet kent, dan kun je niet sterven. Want dat is God ontmoeten. Dan sta je met die belijdenis voor de troon. Ik ken u niet. Dan komt het woord terug. Ik ken jou ook niet. Ik zag je wel zitten. In de Bethelkerk. Ik zag je leven. In Sliedrecht en daarbuiten. Ik zag ook dat je mij niet wilde kennen. Een van de andere evangelisten zegt dat Petrus bij de derde keer vloekte. Lucas gaat er om een eigen reden aan voorbij, dat laat ik vanmorgen liggen. Maar kinderen, jij weet ook wat een vloek is. Dan bid je tot God of hij je wil verdoemen. Dat is een vloek. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente? Vanuit zijn discipelschap, zegt Petrus, ik ken hem niet. En als mens vraagt hij aan God om naar de hel te gaan. Was dat aangrijpend? Niet alleen is het aangrijpend wanneer iemand zonder de Heere vreselijk vloekt. Ik hoop, jongelui, dat je daar niet aan meedoet. Het gebeurt ook op de Mannix, de Gomaris, de Guido de Bre vloeken, ook de meest vreselijke vloeken. Ik steek mijn hand niet ervoor in het vuur dat het ook gebeurt door jongeren onder ons, misschien ook wel ouderen. Dat je luistert naar muziek waarin gewoon gevloekt wordt, kijk naar een film waarin gewoon gevloekt wordt en je kijkt gewoon door, doe je er ook aan mee. Maar Petrus kent genade. Toch? Is dat eigenlijk wel zo? Als we het op dit moment aan Petrus zouden vragen, gemeente, ken je genade, dan gaat hij misschien nog wel hoogharder vloeken. Om maar zo ver mogelijk bij die man vandaan te blijven die daar voorin staat. Ondervraagd wordt. Uitgelachen wordt. Bespot wordt. Straks veroordeeld wordt. Hoe zei de zaligmaker het ook alweer? Het is genade wanneer gij smaadheid leidt om mijnentwil. Mag ik even twee lijnen trekken, gemeente, voordat we kijken naar dat omslagpunt? In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze lijn. Als we letten op Petrus, laten we er vanmorgen niet boven gaan staan. Dit zijn wij mens. Ontluisterend wordt in deze geschiedenis het beeld van u en mij getekend. Niet alleen het beeld van iemand die onbekeerd is, maar ook het beeld van iemand vrees. Mocht vrees. Want hier op dit moment is de vreze des Heer in het hart van Petrus ver te zoeken. Mensenvrees heeft de plaats ingenomen van de tere vreze des Heeren. In de tweede plaats, en dat is de tweede lijn die ik even wil trekken op dit moment, laten we ook eens letten op de kracht van het gebed. Zou Petrus zijn handen hebben gevouwen toen hij binnenglipte in de zaal van Caiaphas? En toen dat kleine meisje hem aansprak en hij zo voor de eerste keer in één keer bruut reageerde: ik ken hem niet. En de tijd kreeg bij dat vuurtje om na te denken over wat hij had gezegd. Zou hij toen in stilte zijn handen hebben gevouwen en gevraagd hebben: Heere, bewaar me in deze uren van de verzoeking. U heeft het toch gezegd, nog niet zo lang geleden. Enkele uren daarvoor waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Zou Petrus bij die tweede keer, toen hij weer door de man viel, gekeken hebben naar die man daarvoorin? Dat tere, dat weken in zijn hart voelde bovenkomen. Als wij hem zagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid. Man van smart, verzocht in krankheid. Nee, de zonde is net een fuik. De strik wordt steeds sterker aangetrokken. Totdat Petrus vastzit. En met dat hij dat voor de derde keer heeft gezegd: ik ken hem niet, loopt de wekker af in Jeruzalem. Begint die haan te kraaien. Laat het maar even lezen. Als Petrus daar staat, vers 60, mens, ik weet niet wat je zegt. Er stond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En als die haan alleen had gekraaid vanmorgen, gemeente, laten we het zomaar even zeggen, dan had Petrus nog niets gehoord. Maar het gaat dan verder in vers 61. En de Heere zich omkerende, keek Petrus aan. Het teken van het woord valt samen met de spreker van het woord. De Heere zich omkerende. Dat betekent heel eenvoudig en concreet dat de Heer Jezus tot dan toe op dat moment als die haan kraait met de rug naar Petrus stond. Wat een spraak. De Heer had het toch gezegd, zo iemand achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Heel de setting is erna dat Petrus de ruimte krijgt om zichzelf te verloochenen. Zijn kruis op te nemen, zalig maken, te volgen. Via Caiaphas naar Pilatus en via Pilatus naar Herodes. En via Herodes en Pilatus naar Golgotha. Wat let je, Petrus? De zaligmaker staat als het ware al gereed met de rug naar je toe. Alleen maar volg. Zijn voetstappen drukken. Je kruis dragen. Wat is dat moeilijk, hè, gemeente? Dan heb je het woord mee, zo je wat achter mij wil komen. Je hebt de omstandigheden mee, misschien wel op dit moment, zoveel moeite en zorgen. Of op je werk, waar je continu wordt aangevallen op het feit dat je christen wilt zijn. En je krijgt je hart niet mee. De grootste teleurstellingen die we opdoen in dit leven is niet dat we teleurgesteld raken in God. Maar vooral in onszelf. En daarom is het een zegen wanneer je met jezelf omvalt. En mag merken dat de Heere dezelfde blijft. De Heere zich omkerende zag Petrus aan. We zagen dat al een paar keer als een gouden draad in het leven van Petrus lopen, die ogen van de Heer. Dat begon op het moment dat Petrus door Andreas had meegenomen naar de voeten van de zaligmaker. En Lucas was het ook die dat markeerde, als ook de andere evangelisten en Jezus hem aanziende. Zij in één oogopslag, gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult niet meer genoemd worden Simon, maar Petrus. Het was alsof de Heer in die ene oogopslag dwars door Petrus heen keek. En niet alleen zag zoals hij daar stond voor Gods aangezicht op dat moment, maar ook doorkeek zijn hele leven door tot op de bodem van zijn bestaan. In één oogopslag overzag het Jezus het leven van deze Petrus. Zag niet alleen zijn afkomst, zijn rugzak met zijn verleden, maar zag ook wat God erin had gelegd onder de prediking van Johannes de Doper. Het zijn diezelfde ogen 3 jaar later die Petrus aankijken. En het eerste wat ik zie in deze ogengemeente van morgen is de onveranderlijke trouw van de Heer. Wat steekt dat af? Tegenover Petrus. Die met zijn mond beleden heeft dat hij Jezus niet kent. Met zijn ogen steeds wegkeek van de zaligmaker. Ogen die fel oplichten daarbij dat vuurtje in de zaal van Caiaphas toen dat meisje begon te spreken. Ogen die op een gegeven moment spraken van haat. God mag mij verdoemen. Dat hoorde de zaligmaker achter zijn rug klinken. En met dat hij met zijn ogen Caiaphas aankeek, sloegen zijn ogen op naar boven. Jezus was gedachtig aan zijn woord. Simon, Simon, de Satan heeft u begeerd te siften gelijk de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden tegenover de vloek van Petrus staat de voorbede van Christus. Vader, ik wil. Hij kan wel wat willen. Maar ik wil. Dat waar ik ben, ook hij bij mij is. De jeugd op dit moment voor Gods trooggemeente. Een vloeker voor Gods aangezicht. Die binnenkomt op grond van de voorbeden van Christus. Het derde wat ik in die ogen zie, is de eenzijdige liefde van de zaligmaker. Dit soort mens heeft Christus dus lief. Niet zomaar lief, hartelijk lief. Intens lief. Zo intens dat hij midden in dat verhoor dat hij ondergaat bij Caiaphas, waar hij wordt ondervraagd op wie hij is, doorgezaagd wordt op zijn prediking, met heel zijn hart en met heel zijn wezen betrokken is bij iemand als Petrus daar in het nachtelijke duister bij dat vuurtje. De zaligmaker is vervuld met liefde tot Petrus. Hoe leger Petrus wordt van God, hoe intenser de zaligmaker Petrus lief heeft. Niet uit medelijden, omdat hij dat wil. Hier op dit moment schittert de soevereiniteit van de zaligmaker. Hij wil Petrus lief hebben. Mag ik het eens zo zeggen? Gewoon omdat hij dat wil. Daar legt hij geen rekenschap van af. Daar laat hij zich niet voor verantwoorden. Dat valt trouwens ook niet meer uit te leggen. Hij wil dat. En daarom keert hij zich om. En het is Marcus die dat op een, mag ik het zo zeggen, vanmorgen gemeente, op een magistrale manier ook uitwerkt. Kijk er maar even met me mee. Daar staat, vaak worden die woorden ook verkeerd geciteerd in vers 61, alsof er zou staan, en Jezus zich omkeerde. Maar er staat, de Heere zich omkeerde. U moet u weten dat Marcus als evangelist van dit schrijver van dit evangelie en ook schrijver van zijn tweede werk, Handelingen, iets heeft met deze naam Heere, de Curios. Dat maakt hem ook anders dan de andere evangelisten, Johannes, Matthäus en Marcus. In het Lucas evangelie heeft de naam Heere drie betekenissen. De Heere allereerst, de Heere God van het Oude Testament. De verbondsnaam. De naam die zegt, ik ben erbij. Vooral wanneer Lucas een citaat uit het Oude Testament weergeeft, dan haalt hij die naam ook heel bewust naar voren en laat zien dat God, gedenkend aan zijn verbond en aan zijn trouw, zijn belofte vervult in het leven van de Messias, de Christus, de zaligmaker. De eerste betekenis. De tweede betekenis is de naam Heere als erenaam voor Jezus, de opgestane levensvorst. Het is de Heere, zo roepen de discipelen uit, wanneer ze hem herkennen aan de oever van het meer. Of later, wanneer de zaligmaker begraven wordt, dan wordt er gesproken niet over het lichaam van Jezus, maar over het lichaam van de Heere. Met andere woorden, hij wordt begraven met hoop en met verwachting. Omdat hij zelf heeft gezegd, na 3 dagen zal ik weer opstaan. Er zijn ook van die plaatsen waar je eigenlijk niet kunt kiezen. Of het daar nu gaat over de Heere God, de Vader. Of over de Heere Jezus, de Zoon. Lucas wil dan ook heel bewust geen keus maken. Alle twee is mogelijk. Ik denk alleen maar aan die prachtige tekst in Handelingen 2. Zo een iegelijk de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Dat betekent zowel de naam van Jezus, maar in Jezus ook de naam van de Heere God zal aanroepen. Word zalig. En hier op dit moment ligt dat zo even op. Het zijn niet de ogen van Jezus. Het zijn de ogen van de Heere in het donker duister van deze nacht. Waar Petrus balanceert boven de hel. Is het niet Jezus uit Nazareth, maar de Heer die de kop van de duivel vermorselt, die de dood overwint, die de zonde verzoent. Hij kijkt hem aan. De Heer. Ik hoor in de zaal van Caiaphas het al klinken, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Pasen in de nacht voor Goede Vrijdag en Golgotha. Het is de Heer die Petrus aankijkt. Dat verlegt dus ook in één keer de aandacht naar, niet naar Petrus, maar naar de Heere. Voor hem geeft hij zijn leven. Voor hem staat hij op uit de dood. Voor hem doorbreekt hij het graf. Hier in het kruisen van die twee ogen ziet Jezus voor wie hij zometeen zijn leven gaat geven. En het vervult hem met liefde, vreugde, blijdschap. Ik ken de mijne. Dat zeggen die ogen. Wanneer die ogen Petrus' ogen gevangen houden, dan riep dat ook wat op in het leven van Petrus. Het is niet alleen dat de Heere hem aanziet, kijkt u maar even met me mee. Let u even op de volgorde trouwens. En de Heere hem zich omkerende, vers 61, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord, weer even, van de Heere. Hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Er ligt een hele mooie geestelijke lijn in dit verband. Het is niet die haan die Petrus ontdekt aan wie hij is. Het zijn de ogen van de zaligmaker die uiteindelijk het hart van Petrus in één oogopslag weten bereiken. Deze ogen roepen het woord wakker in het hart van Petrus. Ik stip het maar even aan, gemeente, maar zo werkt de Heere dus ook ontdekkend. Er kan veel aan vooraf gaan aan het leren kennen van de Heere. Door omstandigheden, door kruis, door het geweten dat wordt opengetrokken, door de wet die op je hart begint te bonzen. Er is er maar één die zonder woorden, maar met zijn oog, het hart verbreekt, aan gruzelementen slaat en het woord gezag heeft. Dat woord had al eerder geklonken in het leven van Petrus, maar toen wuifde Petrus het weg, die haan die kan me wat. Ik zal u volgen tot in de dood toe. Maar wanneer die ogen in één keer daar beginnen te branden in dat nachtelijke duister en Petrus in die ogen de liefde van de zaligmaker ziet oplicht. Een liefde die onverklaarbaar is, maar die dwars door alles heen gaat en het hart van Petrus verbreekt voor Gods aangezicht. Dan krijgt dat woord dat daarvoor gesproken is zoveel gezag dat het in de ziel van Petrus wordt gegrift. Ik hoop dat u dat ook herkent vanuit uw eigen leven. Want de preken heeft de Heere al gehouden. En hoeveel woorden hebben er al geklonken in uw leven. En opeens was daar misschien wel heel rustig en geleidelijk. Of zo in één keer onder die ene preek. Dat woord met kracht in je hart sprak. Die dominee preekte niet anders, de Bijbel was niet veranderd, de volgorde in de dienst was hetzelfde gelukkig. Maar het woord ging samen met de ogen. En dat brak. Het ging niet meer om het woord. Het ging om de spreker achter het woord. Het was niet maar een stem. Het werd een persoon. Die het daagde voor God. En toen viel het doek. Ook in het leven van Peter. Dus laten we even kijken, gemeente. Daar staat toch het woord van de Heer. Lucas zegt dat twee keer achter elkaar. En dat is nog zo'n moment om even bij stil te staan. Het woord van de Heer. Maar weet, Lucas wil zeggen, dat was niet alleen het profetische woord dat klonk in het leven van Petrus. En nu gaat die profetie ook tot vervulling in zijn leven. Maar daar staat ook een profeet. En vandaar dat Lucas direct nadat hij Petrus' verloochening beschreven heeft, de aandacht weer verlegt naar de zaal van Caiaphas, waar Jezus op dat moment aangesproken en belachelijk wordt gemaakt als een profeet. Het zijn die knechten van Caiaphas en de mensen van het Sanhedrin die voor hem gaan staan. Als u dan een profeet bent, nou laat hem eens zien. We doen een doek over uw hoofd en slaan in uw gezicht. Zeg ons dan wie u geslagen heeft. Alsof dit niet genoeg is. Dat ene moment dat Jezus zich omkeert en met de rug naar Caiaphas en met het gezicht naar Petrus gaat staan. En zonder woorden bewijst in het leven van Petrus. Mijn woord is wis en waarachtig en niet jouw woord. Ik ken je wel. En ik wil je kennen, ook nu. En ik blijf je kennen. Al bid je om je verdoemenis. Maar mijn gebed om jou behoud is het gebed van de Heere zelf. Valt hier ook niet langzaam en zeker de grond open, gemeente, om echt zalig te kunnen worden? Ik weet het wel, het is een bijzondere situatie in het leven van Petrus. Daar hoef je niet naar te staan, dat gelukkig ook niet. Laat de Heer ons daarvoor bewaren. Maar is het niet uw ervaring ook vanuit de praktijk van het geestelijke leven, als u de Heer mag kennen, dat er gaandeweg het volgen achter de zalig maken niet zo heel veel meer overblijft van jezelf, dan alleen maar jezelf? Je onwil, je onbegrip, je hoogmoed, je trots. Noem mij nou eens één reden waarom u, volgend Jezus, zo de hemel binnen kunt lopen. Wat laat u straks voor de troon zien? Wat nou van u is? Is dit niet het enige dat overblijft? De ogen van de Heere en het woord van de Heere. Ogen en woorden die opkomen uit het hart van de Heer. Een hart dat geen bodem heeft. Omdat de liefde opwelt uit Gods eeuwig welbehagen. Dat daarom ook gaandeweg het volgen van de zaligmaker, Christus verkiezende liefde, steeds meer het troost mag worden in uw leven. Er ligt nog één lijn van morgen en Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. En ik voel het al aan, gemeente. Er zitten er ons een paar die hierop gewacht hebben. Petrus naar buiten gaande weendelijk bitterlijk. Nu gaat de dominee beschrijven wat Petrus allemaal beleeft. Nou, ik wil even met u inderdaad al kijken in het hart van Petrus. Wat hij op dat moment beleeft. Weet u wat daar huist? Zijn haat tegen vrije genade. Vloeken in plaats van bidden. Eigen wijsheid in plaats van vrezen des Heren. Liegen in plaats van waarheid spreken. Bloed vergieten in plaats van onvoorwaardelijke liefde. Egoïsme in plaats van liefde tot... Zullen we verder gaan? Of zullen we het maar even bij onszelf gaan zoeken vanmorgen? Kijk eens in je eigen hart. Dan walg je toch? Weet u wat het gevolg is van die tranen? Die tranen die Christus oproept met zijn oog. Zorgen ervoor dat de hoogmoed van Petrus stikt in die tranen. En dat doet pijn. Pijn die op wordt geroepen door de liefde. Die Petrus zag branden in de ogen van de zaligmaker. Vandaar ook dat woordje bitterlijk. Geen zoete traantjes. Geen lieve traantjes. Bitterlijk wenen. Ik zeg niet vanmorgen, gemeente, dat u dat allemaal zo moet kennen. Dat zien we hier trouwens al bij de discipelen. Er is er maar één van de 11 die zo naar buiten gaat. Ik wil vanmorgen wel een vraag vanuit dit moment naar u leggen. Mag ik dan ook met een schuin oog kijken naar de avondmaganger? U die zegt dat u de Heere mag vrezen, en ik spreek mezelf vanmorgen ook aan, gemeente. En wat is dat ontroerend om te horen als jongeren of ouderen daar zo heel eenvoudig over spreken. Dat is ook heel groot en laten we daar ook heel voorzichtig mee zijn. Maar ik ben ook altijd erg benieuwd naar dat moment in uw leven dat u erachter kwam dat u God kwijt was geraakt. Mag je daar nou ook wat van vertellen? Nee, dat zijn geen grote verhalen. Als je God kwijt bent geraakt, dan heb je niet zoveel praatjes meer. Dan blijft het gebed toch over. Zie hem gaan naar buiten. De nacht in. Het is alsof Lucas even zo is gelijkteken wil maken tussen Petrus die de nacht nu ingaat en Judas die aan het begin van die avond de nacht inging. Er is voor het oog ook geen verschil dan alleen dat Petrus zwaarder heeft gezondigd naar menselijke maatstaven dan Judas. En toch klinkt hier de bazuin van het evangelie. Kijkt u maar even met me mee, vers 62. Daar staat Petrus naar buiten gaande. Waar gaat hij vandaan? Uit dat gericht wordt Petrus buiten de zaal van Caiaphas gezet. Het zijn de ogen van de Heer die Petrus buiten de deur van Caiaphas plaatst. Achter Petrus gaat de deur dicht. En staat Jezus alleen in het gericht. Hij beleidt, ik ken hem wel. Hij zegt, ze horen bij mij. Hij beleidt tegenover Caiaphas en straks op Golgotha tegenover zijn vader. Ik heb ze opgezocht in Galilea. En na 3 jaren zijn het nog steeds Galileërs. Maar ik voor hen... Daar hij anders die eeuwige dood had moeten sterven. Ik, zijn vloek. Hij, mijn zegen. Ik, zijn verdoemenis. Hij, mijn zaligheid. Ik, het oordeel. Hij, naar buiten. De vrijspraak. De strik brak los. Petrus in zat. En hij is vrijgelaten. Indien gij mij zoekt, zo laat deze dan gaan. Amen.